Hemelse Vader, wij zeggen u dank deze mooie avond die gij ons gegeven hebt in uw genade, in liefde en uw trouw. In uw zorgzaamheid dat u ons ook hier samengebracht hebt om uw woord te onderzoeken te zien. Heer, wat gij ook nu weer tot ons te zeggen hebt. Hoe wonderlijk is het, Heer, dat gij zo ons wilt leiden aan uw vaderhand. Door ons Heer Jezus Christus. We danken u ook voor de Heilige Geest die gekomen is om die leiding te geven, Heer, die we zo nodig hebben. Heer, want van onszelf zouden we niet weten welke kant op gaan. En dan zien we ook wel hoe, als we het woord lezen, hoeveel verwarring er kan zijn. En Heer, dat we toch mogen weten wat het is om met u te wandelen in het licht van uw woord. En dat gij zo voortdurend laat zien de weg die we mogen gaan. Heer, dat we in die vrijheid mogen staan waarin gij ons hebt vrijgemaakt. Heer, dat dat geen vrijbrief is voor zondigen, maar een vrijbrief is om voor de Heer te leven. We danken u voor die heerlijkheid ons gegeven. En we bidden zo, Heer, deze avond dat gij zo onze harten wilt vervullen met de volheid van uzelf, zodat we mogen zien, Heer, de goede hand van God. We willen op u alleen vertrouwen. Heer, dat we inderdaad mogen zeggen, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Heer, want er is ook niets anders waar we ons vertrouwen op kunnen stellen, maar we zien toch dat dat vertrouwen mag groeien, ook in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus, door uw woord, Heer, dat gij met uw geest ons wil onderwijzen. Zo ook deze avond. Heer, we danken u voor dit woord, dat gij zo rijkelijk aan ons geeft. En hoewel we er soms heel moeilijk mee omgaan, Heer, we danken u voor de vrijheid die gij ons er toch in geeft. En Heer, dat we mogen zien, iedere dag opnieuw, de rijke schat die gij ons gegeven hebt. Vader, zo leggen we dan ook deze avond in uw hand en bidden dat gij ook zo deze lippen daartoe wilt zelven, dat ze uw waarheid voort mogen brengen in Jezus' naam. Amen. Galaten. En iedere keer kom je toch opnieuw met de gedachte, met wat voor idee is dit geschreven? Dat is altijd meer dan één ding dat we kunnen leren natuurlijk. En het is goed om te zien de fouten die de mens maakt, nog maakt, steeds maakt. Hè? En er zijn hier ook dingen waar we aan kunnen denken. Dus bijvoorbeeld, hoe denken de meeste mensen dat je behouden wordt? En wat zijn de voornaamste fouten die daarin gemaakt worden? Ik denk dat het belangrijk is dat we door de fouten zien hoe we de goede weg op kunnen gaan en kunnen houden. En eerst zie ik dat de meeste mensen denken dat ze door behouden kunnen worden door werken. Wettisch. En als we even onze Bijbel houden, dus Galatië vast, maar als we even onze Bijbel opslaan in het derde hoofdstuk van de Romeinen, dan zullen we dat gelijk bekijken. We lezen daar van vers 23, Romeinen 3 vers 23, heel bekend natuurlijk. En daar zien we dus dat de meeste mensen denken, want vele denken dat ze bij de 10 geboden kunnen houden en daarbij het eeuwige leven hebben. En of God kunnen behagen of je best doen. Nou, ik weet niet eigenlijk gezegd wat dat betekent, je best doen. Ik heb dat nog nooit voor elkaar kunnen krijgen, mijn best doen. De beter ik het probeer, de slechter dat het gaat. Dus ik weet niet wat dat er echt betekent, maar ik heb ook eens zitten lezen, als je denkt aan de wetten en de rituelen, de ceremonieën houden, daarmee bezig zijn. En als je die gaat bekijken, ik vind toch wel dat die mensen in het Oude Testament toch heel wat voor de kiezen kregen. Als je denkt aan al die wetten, 630 of zo wetten, die moet je toch wel allemaal kennen dan, als je ze moet gaan houden. Hoeveel wetten zijn er in het land? Weet u dat?
Gruwelijk veel.
Die gebruikt het woord gruwelijk. Heel talent, gruwelijk veel. Dus er zijn er veel, maar ze zijn ook nog gruwelijk. Nou, dat zijn de wetten van waan. Veronderstel dat ik u vroeg vanavond, dat u daar vanavond verslag van af moest leggen, wat de wetten van dit land waren. En eigenlijk zou je die moeten kennen. Want ik denk dat je het op zekere tijden daar verantwoordelijk voor bent om die te kennen. Nou, dat valt al niet mee natuurlijk. En dan komen die wetten van God, die komen nog heel anders over dan de wetten van een land. Huh? Onze buren die waren vorige, die zijn een vrijdag teruggekomen van Ghana. Ik mocht ze ophalen van Schiphol, dat heb ik gedaan. En op de weg naar huis, en toen vertelde ze ook hoe ze daar reden. En zegt dat het was geen idee om zelf een auto te huren daar. Want, maar we hebben hetzelfde meegemaakt in Dakar. Er zijn dus ook, er lijken er ook geen wetten te zijn, maar die hebben allemaal onbeschreven wetten. Al die, het zijn allemaal taxichauffeurs, kun je bijna zeggen. En die hebben allemaal hun eigen onbeschreven wetten. Die komen allemaal op een punt uit, soms en dan gaat hij en die. En dat hebben we ook gezien. Onbeschreven wetten, die ze zo hielden. En dus wij zitten er natuurlijk ook mee, of dat nou bewust is of onbewust, hebben we onbeschreven wetten, die waarschijnlijk helemaal niet ergens beschreven staan, zeker niet in het woord van God. Dus we gaan toch even eraan denken. Vers 23 dus, van Romeinen 3. En worden om niet, dat is direct al kort af, gerechtvaardigd. Uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? De werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Nou, hier komt de conclusie dus. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken der wet. Hier hebben we al een hele duidelijke uitspraak natuurlijk. En dan kun je er verder over lezen. Maar in ieder geval, dit is een van de dingen die we toch wel meemaken. Terug gaan we gelaten, of even denken aan onze eigen tijd hier eigenlijk. Is het tweede probleem is dat mensen een valse vrijheid hebben. En een valse vrijheid betekent dit. Ik ben behouden door genade, dus ik kan leven zoals ik wil. Dat is een valse vrijheid. En ik denk dat dat een van de dingen is die vandaag het meeste naar voren komt. Anderen ook, natuurlijk. Maar die valse vrijheid, die zien we toch ook ontzettend veel. Hè? Ik ben behouden door genade, dus ik mag leven zoals ik wil. En dat, wat dat eigenlijk doet, want die dingen zijn veel listiger dan dat we denken. Want wat doet dat? Geeft dat een vrijheid? Nee, dat brengt tot slavernij. Want dat brengt je om te doen de dingen die je zogenaamd doen wil. Dat is een van de grootste slavernijen die er is. Huh? En daarom is het zo belangrijk dat we dus het woord gaan bekijken en zien, ja, wat is de bedoeling hier van Paulus? Wel, hij laat zien hier hoe wat het is om te leven in die vrijheid waarmee de Christus ons heeft vrijgemaakt. Om daarin te leven, om die vrijheid te kennen. Dus niet de vrijheid om maar te zondigen, maar de vrijheid om God te behagen. Dat gaat wel gepaard met iets en dat gaat gepaard met een heel bekende tekst, zien we eraan. Ik vind dat wel een hele mooie tekst, die vind je in Hebreeën 11. Nogmaals, het is goed om mee te kijken als dat mogelijk is. In Hebreeën 11, en je weet dat is het hoofdstuk van het geloof. En in Hebreeën 11 lezen we daar, de eerste versen gaan ook, het gaat hier allemaal over het geloof, voor de mannen, vrouwen van het geloof. Maar het zesde vers, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is, degene die hem zoeken. Nou, dus dan hebben we het gelijk, nemen we iets mee hier, dat het gaat dus vrijheid. Betekent ook in het geloof. Dus vrijheid is, ik sprak vandaag nog iemand, vanmiddag nog, en dat was heel mooi, ik ging eigenlijk ergens naartoe eventjes om iets op te halen, en die bij mensen die ik niet kende, en toen zei deze, ik ken wel een de jager, een Jaap de jager. En ik zeg, ja nou, ik zeg, zijn vader is mijn neef, dus dat komt heel kort aan. Ik zeg, maar ik zeg eigenlijk, zijn we van Canada. Oh, wat brengt u hier? Nou, dat is altijd mooi, want dan kun je over de Heer Jezus praten natuurlijk. Zo, dat begon ik te doen. En tegelijk zei deze, ze zegt, zegt ze, dat begrijp ik, want ze zegt, ik ben ook bekeerd. Nou, dat hoor je niet vaak, en dit was in Sint-Philipsland. En ik vond dat toch wel heel mooi, dus we hebben best een heel tijdje een gesprekje gehad. Hoor, hè? Dat was heel fijn. En die begon ook te vertellen. En zegt, maar ik zou dat zomaar niet aan een ander vertellen, waarom niet? Want die begrijpt dat toch niet. Hè? Maar direct, ik zeg, nou dat is toch mooi hier. Ik zeg, dan zijn we toch hier broer en zus. Dat is toch ook wel mooi, hè? Dus zo mooi als je ook daar die vrijheid hebt, hè? En hier is een vraag, zegt, ja, zegt anderen begrijpen niet wanneer ik zeg, ik draag mijn kinderen aan de Heer over. Ja, dan zeggen ze, dat is maar makkelijk. Ik zeg, nou, de volgende keer dat ze dat zeggen, moet je zeggen, dat moet je ook doen. En dus, maar, ze vertelde een heel verhaal erbij, maar aangaande wat ze meegemaakt heeft, maar ik bedoel, het vertrouwen op de Heer, zegt hij, maar aan de Heer overgeven. En ik vond dat zo mooi, ze stond er zo vol vertrouwen, de dingen die ze vertelde waren niet makkelijk, maar zo vol vertrouwen aan de Heer overgeven. Dat is dus, je ziet dus, de vrijheid en het geloof gaan hand in hand. Vrijheid, geloof, vertrouwen, het gaat hand in hand. Want we hebben zo die neiging om dingen op, eigenlijk apart te zetten. Het ene hoort hier en het andere hoort daar. Maar nee, het is allemaal één. Want we hebben met één persoon te doen, de Heer Jezus Christus. En het gaat om hem. Dus wanneer we zeggen, ja, ik geloof, dan betekent het, ik heb het overgegeven. Hè? Het is makkelijk genoeg om iets te zeggen. Maar wanneer je zegt, ik geloof, nou dat kun je nog zeggen. Maar wanneer je zegt, ik heb het overgegeven, ja, dan komt het natuurlijk werkelijk op de praktijk aan. Is dat zo? Maar, dan zegt Jacobus ook, geloven is ook praktisch. Hè? Want geloof zonder werken is dood. Nou, dat betekent niet dat we nu de spaal op gaan pikken en ineens hard gaan werken. Nee, geloven dat Jezus is de Christus. Laat uw hart niet ontroerd zijn, zegt de Heer Jezus. Gij gelooft in God, en dan komt het. Geloof ook in mij. Een heel eenvoudig iets, maar het is wel heel belangrijk. Want je kunt wel zeggen, ik geloof in God. Ja, dan zegt Jacobus, de duivelen die geloven ook. En die sidderen. Die hebben God gezien. En die weten waarom dat ze sidderen. Huh? Die kennen dat. Nou, wij geloven dus, ja, maar dat geeft een geweldige vrijheid. Als geloven werkelijk is, dan is het ook overgeven. Alles aan God overlaten. Dus overgave betekent alles overlaten aan een ander. En je laat het dus aan iemand over die je vertrouwt. Nou is dat eigenlijk, wordt dat best een beetje moeilijk voor ons hartje, hè? Dat we zeggen, ja, ik geloof. Ja, nu moet ik ook gaan zeggen, ik vertrouw. Nu moet ik ook zeggen, ik heb het overgegeven. En in wat voor mate dat je het overgegeven hebt, betekent natuurlijk in wat voor mate dat je vertrouwt degene daar je aan het aan overgegeven hebt. Huh? Dat moet je net ook wel even bekijken. Degene waar je het aan overgeeft, kun je die vertrouwen? Ja, zeggen we dan al, we zijn vroom genoeg natuurlijk. Ja, maar, en dan komt er toch nog een bok achteraan, hè? En dan komt er ook nog een maar achteraan, want er is toch best iets. Ja, we zitten toch nog grote dingen en dan hebben we het nog niet gezien. Maar, geloven is ook niet zien. Nee, geloven is nogmaals weer vertrouwen. Dus geloven, vertrouwen, is er die overgave, is het overlaten aan een ander. En dan kom je natuurlijk met wie is die ander. En dan staat dat er zo mooi, hè? Zo hier in Hebreeën 11. Zonder geloof is het gewoon onmogelijk. Dus het begint wel weer met dat geloof, maar dat is wel verbonden met het vertrouwen. En dan zie je ook tegelijk, want die tot God komt, moet geloven, hè? Dat hij is. En dus niet alleen geloven dat hij is, hè? Maar dat hij een beloner is voor hen die mensen zoeken. Dus dat gaat allemaal samen. Zo, nu zou ik even kunnen vragen, wie denkt u dat God is? Is die werkelijk te vertrouwen? Zie? Dus nu komt het er toch helemaal op aan. Hè? Dus dat geloven, dat vertrouwen, en ja, wat is dan de beloning? Ja, de beloning is niet een mooi prijsje voor je. Nee, de beloning is natuurlijk dat je inderdaad alles overgegeven hebbende, dat is het geloof, hè, dat is het vertrouwen, alles overgegeven hebbende, zorgt hij ervoor. Ik denk dat dat de grootste beloning is die er kan zijn. Hè, dat hij ervoor zorgt. Hè. Dan komen we weer terug bij Psalm 37. Hè. Hij zal het maken. Hè. Maar het is mooi, ik weet niet of dat, ik had dat even gelezen zondagmorgen met u, maar dan is dat, het begint, daar kunnen we nog zo wel even naar kijken, kijk dan maar even naar Psalm 37, het is me opgevallen, er zijn van die dingen die je opvallen, hè, die je jaren leest en dan vallen ze ineens op, of dan krijgen ze ineens die doorgang als het ware zegt, ja, ik heb dus jaren, ben ik bezig geweest, ik ben niet bezig geweest met de boosdoeners, dat begint vers 1 mee, hè. En vers 3, 4 en 5, nou dat spreekt me wel aan, maar vers 1 en 2, ja, ik had niks met die boosdoeners. Maar dat is nou nog niet helemaal waar natuurlijk, ik had er wel wat mee, hè. Want er staat, ontsteek je niet over de boosdoeners, ben je wel eens boos op die boosdoeners, hè. Erger je wel eens aan de boosdoeners? Ja, dat zou best dus kunnen. Ja, in ieder geval, ik wel. Ik kan me best eens ergeren aan de dingen die er gebeuren. En wat is de bedoeling? Ja, dat is niet de bedoeling. Want het staat ontsteken we niet over de boosdoeners. Zo, daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Benijd hij niet die onrecht doet. Wat doe je er dan mee? Ja, die laat je ook over. We hebben het gewoon over een heel eenvoudig, want er gaat het boek van Galaten over. En we hebben dat niet verlaten. Nee, we zijn eens even breder aan het kijken. Wat komt er allemaal bij kijken? En dan zie je dat hier. Benijd hen niet die onrecht doen. Nou, misschien zul je ze niet benijden. Maar misschien ben je er wel neidig op. Dus dat kan ook nog, hè. Dus tegelijkertijd. Dat is ook niet de bedoeling. Dus je wordt er niet boos op. Je ontsteek je er niet over. Je benijdt ze niet. Je bent er niet neidig op. En dan komt er. Want hier, ja, nou. En als het volgende vers staat, want als gras zullen ze haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen ze afvallen, dan moet ik niet blij om worden natuurlijk, hè. Dat is ook weer niet de bedoeling. Zie? Je zou zeggen, goed, dan zijn we er eindelijk vanaf. Of, dan krijgen ze de recht. Nou, ja, moest één ding is natuurlijk duidelijk. Er zijn dingen die gewoon duidelijk zijn, en die kun je gerust onthouden. Bijvoorbeeld, ik hoor nu eens, er wordt er ook weer iemand en die moet terecht staan. En nou, dat is allemaal interessant natuurlijk. Maar, en er wordt veel beweging over gemaakt. Maar liefde, er hoeven wij ons niet druk om te maken. Want ieder van die boosdoeners, die zou zijn recht krijgen. Of dat nu vandaag is of morgen of overmorgen, dat is een andere zaak. Maar daar hoef ik niet mee bezig te zijn, want die zullen allemaal de recht krijgen. God die vergeet niks. Nee, wat dat dan gaat. Dat is niet helemaal waar. Hij vergeet wel wat. Weet je wat hij vergeet? Mijn zonde. Hij vergeet mijn zonde. Is dat niet mooi? Hij vergeet mijn zonde. Achter zijn rug. In de zee. Ze werven wij er als oosten van het westen. Prachtig, hè? Ja, ik kan wel genieten, zulke dingen. En dan lees je dus naar die volgende drie versen. Ja, daar zijn we al nog mee bezig geweest. Maar die gaan wel samen, dus. Het is ook interessant dat als je begint te lezen bij vers 3 en dan vers 4, maar dan vers 5 zie je dat is niet het einde van de zin. En dan komt het goed. En dan staat er in vers 7, zwijg de Heer, verbijt hem, ontsteek u niet. Waarom zou dat er nog een keertje staan? Het woordje ontsteek u niet komt er weer voor. Dus misschien ontsteek je wel twee keer. Wiens weg voorspoedig is over een man die listige aanslag uitvoert. En dan staat er nog iets. Laat af van toorn. Maar daar heb je geen last mee, hè? Ben je wel eens boos? Plukke roos. Laat af van toorn. Is dat? En verlaat de grimmigheid. Oeh, die zou ik wel in mijn handen willen hebben, hè? Heb je dat wel eens? Je zou er wel eens eventjes een kruimeldief van willen maken. Dat betekent, je zou er wel eens willen verkruimelen. Hè? Goed. Dus je ziet, wat een vrijheid er is, hè? Wat een vrijheid er is, als je die dingen niet hebt. Ik heb dat er zondag even aangehaald, dat die energie die verloren gaat, of ja, eigenlijk niet verloren gaat, maar in zekere zin wel, maar die het neemt wanneer je boos wordt, hè? Dat neemt een energie. Ja, als je jong bent, merk je dat niet zo erg. Maar als je een beetje ouder bent, dan is dat 75% van je energie verdrokken. Als je een keer boos wordt, hè. Nou, daar had je heel wat beters mee kunnen doen. Hè? Daar had je de Heer mee kunnen loven en prijzen. In plaats van boos worden op een boosdoener. Zie je dus, wanneer Paulus dus bezig is in Galaten, dan gaat het erover om die vrijheid te laten zien waarin we mogen leven. En er zijn zoveel dingen die er aan komen sluiten en die onze vrijheid willen stelen. Die onze vrijheid willen wegnemen. En dan zegt hij dat, hè? Dan maak ik dat heel duidelijk. Pas op, dat is niet je vrijheid. Want het is interessant dat degene die komt om je vrijheid te stelen, die belooft je iets anders. Iets beters natuurlijk, maar het is slavernij. En van wie ben je de ergste slaaf soms? Ja, van jezelf. Je kunt jezelf de ergste slaaf maken. Allerlei dingen kun je jezelf opleggen en van alles ervan maken in ieder geval. Dus dat. Je ziet dus hier zo. Nou, de boosdoeners zal uitgeroeid worden, daar zitten we niet mee. Ja, daar zaten we juist wel mee, want we zijn natuurlijk toch wel, we zitten toch in de wereld. Zou je er, ik durf het amper te zeggen, maar je kunt met, ik ga het zo zeggen, je kunt met goed verzoen, kun je geen eens meer naar het nieuws kijken. Weet u wat ik bedoel? Ik bedoel, daar wil ik niet naar kijken hoor, wat te zien is. In ieder geval sommige dingen niet. Verschrikkelijk. Dan zeg ik natuurlijk wel, dat einde moet toch wel dichtbij zijn. Als het zo ver gekomen is. Hè? En ik bedoel dat er niet zomaar een paar mensen, maar wat was er, 2000 mensen die erbij betrokken waren? Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Misschien ook niet. Als je ziet wat er al daar gebeurt, dan zeg je ja, misschien nog niet. Maar, nu komt de volgende stap. Wat doen wij daarmee? Nu kun je eigenlijk, om het woord te gebruiken, ongelooflijk druk om maken. Maar je zult er niks aan veranderen. Maar ook die dingen moet je dus bij de Heer neerleggen. Ook die dingen. Want anders stelen die je vrijheid. Je ziet, er zijn zoveel sluipende dingen om je heen. Kleine dingen, ze lijken klein. Grote dingen, ze lijken groot. Maar het is allemaal hetzelfde. Je moet ze allemaal naar de Heer toe brengen. We gaan terug naar Galaten. En hier hebben we dus een van de dingen die we dus bekijken is dat aan de ene kant mensen die denken dat ze behouden kunnen worden door het werken van de wet. Aan de andere kant er zijn er die dus denken dat we maar kunnen doen wat we willen. Trouwens, als je werkelijk van de Heer Jezus houdt, dan zou ik zeggen, klopt dat dan dat iemand dat kan zeggen? Eigenlijk niet, hè? Eigenlijk niet. Hij zegt, ik ben behouden door genade, dus ik kan leven zoals ik wil. Kun je dan werkelijk zeggen dat je van de Heer Jezus houdt? Want dan is het niet meer een kwestie van, ik denk dat genade dan ook niet begrepen is, trouwens. Dat even erbij gezegd. Maar tegelijkertijd, als je van iemand houdt, net als van de Heer Jezus houdt, kun je dan zeggen, nu ga ik doen wat ik wil? Als hij je liefste is, wil je die dan niet behagen? Ik zou zeggen, toch van alle kanten. Hè? En dat betekent niet dat we door onze zondige natuur een keer niet er vanaf getrokken kunnen worden, daar heb ik het niet over. Maar het gaat maar alleen over de gedachtegang die we soms meekrijgen. Nou, hier hebben we dus wat veelal genoemd wordt Galatianisme. Hè? En dat is dus het wegnemen van de vrijheid die er in Christus is. Hoe begint dat hier? Ja, eigenlijk begint dat zo. Je moet dus wel, want Paulus is hier door deze streken is hij gereisd natuurlijk. En daar heeft hij het evangelie verkondigd en veel zijn er tot de Heer Jezus gekomen. En die zijn, hij heeft dus heel duidelijk het kruis verkondigd. Hè. We bekijken dat even nog in hoofdstuk 3. En hij schrijft dat zo mooi. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Hij gebruikt het woord betoverd. Dat is onverstandig of dwaze. Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde. Dus dat was de prediking. Mensen zijn door deze prediking tot de Heer Jezus gekomen, hebben nieuw leven ontvangen, en dan komen er aan en die zeggen, maar luister, ja, dat is wel waar, Paulus was dus weer verder getrokken. Nou, dat is wel waar. En deze mensen hadden natuurlijk geen Bijbel. Ik bedoel, wij zitten hier allemaal met een Bijbel. En thuis hebben we er nog wel een paar. Sommige mensen hebben een hele tafel. Maar, dus, die hadden geen Bijbel. Dus, daar komen er, en die komen van het Judaïsme. En die komen zeggen, maar eens luisteren, dat is wel waar. Ja. Ja, Jezus Christus, die moet wel, ja, dat. Maar als je dus bekeerd bent, dan moet je wel de wet houden. Ja, dat is best iets voor mensen om dan te zeggen, ja, hoe kan ik nou uitvinden of dit werkelijk waar is? Wij zitten hier met een Bijbel en wij kunnen het nazien of het zo is of niet. Want altijd kijken, zegt de schrift dit. Maar die mensen konden dat niet. En dus iemand komt er binnen geslopen. Judas spreekt er ook al van, hè? Die zo binnengeslopen zijn. En die komt binnensluipen en die zeggen, ja, we aantal pas op die mensen die binnensluipen. Hè? Je kunt dat wel meemaken. Nou, die komen binnensluipen en zeggen, ja, maar nu moet je wel de wet gaan houden. Veronderstel dat er nou iemand naartoe komt en die zegt, ja, dat is wel waar, maar je moet wel die wet houden. Wat zeg je dan? Ten eerste, het is interessant wat Paulus zegt in vers 5 van het tweede hoofdstuk. Daar kwamen ze al. Vers 4, laat ons vers 4 er even bij lezen. En dat om de ingekropen valse broeder wil, die van bezijde ingekomen waren om te verspieden. Te verspieden, ze komen je bespieden, hè? Onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben. Opdat zij ons zouden tot dienst bereiden of slavernij brengen. Zie je, dat is hun bedoeling. Wat is hier nou eigenlijk het probleem? Ik zit er vaak over te denken. Dan zie ik ergens, er is een moeilijkheid. En wat is nou precies het probleem? Zal ik u vertellen. Dat is jaloersheid. Jaloersheid. Wanneer mensen dus niet het evangelie aangenomen hebben. Wanneer ze dus niet op de Heer Jezus vertrouwen. Maar ze zien wel jouw vrijheid en jouw blijheid en jouw vertrouwen in de Heer Jezus, dan komen ze naar je toe en dan zeggen ze, ja joh, dat kan niet. Waarom is dat? Dat is om hun jaloersheid, want ze zien dat ze niet hebben. Je hebt mensen die openlijk naar je toe komen, ik heb dat nog gehad, zeggen, ik heb niet wat u hebt, maar ik wil dat wel hebben. Dat is één. Maar er zijn er ook niet. Die zien wel wat je hebt, maar die willen dat niet hebben, maar die willen ook het jou ontnemen. Volg je me? Ja. En dus, dat zijn degenen, ze zijn jaloers. Nou, dat is niet vreemd, want God die heeft tegen de Joden al gezegd, ik zal een ander volk je daarin tot jaloersheid verwekken. Hè? Dus, je ziet dat ook, datzelfde zie je ook in de wereld natuurlijk. Of, nog meer, in de wereld zie je het eigenlijk nog geen eens, maar je ziet het nog meer in godsdienst. In godsdienst. Daar zie je het jaloers in. Jij hebt iets. Ik weet nog toen wij pas tot de kering kwamen. En toen zei ze tegen ons, nou, dan moet je het ons ook komen brengen. Ik zeg, dat zal ik doen. Maar toen we het gingen brengen, toen waren ze niet zo blij. Hoe kan dat nou? Je gaat het brengen, maar daar zijn ze toch niet blij mee. Ze zijn wel jaloers dat je het hebt, maar ze willen het niet aannemen. Eigenaardig is dat. Nou, dat is dus echt godsdienst, hè? Religiositeit. Dus, verder, we gaan kijken hoe Paulus ermee omging. Want daar gaat het ons natuurlijk om, maar je moet eerst zien wat er op de bedoeling hier is. Zo vers 5 staat dat. De welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. Dus ze gaven ze, wij zouden in het Engels zeggen, they didn't give them the time of day. Ze gaven ze geen minuut. Hè? En van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt maar niet. Dus maak me geen staart uit wie het is. Hè? God neemt de persoon des mensen niet aan. Want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Nou, ik denk dat ik naar Paulus wil zeggen, wat ik gekregen heb ik niet van de mens gekregen. Maar dat heb ik van God gekregen. En dat is me goed ook, want anders dan zou je zeggen, oh, dat is dat menselijke deel. Hè? Nee, dat moet dus helemaal van God gekregen zijn. Houd dat goed in de gaten, want ze komen dus om je te bestelen. Ze komen om je te bespieden. Hoe doe jij dit? Wat doe je hiermee? Waarom doe je dat? En het is zo mooi eigenlijk, ik kom er niet over uit vanmiddag, dat hier kom ik iemand tegen, nooit van mijn leven gezien. En ineens, ik zeg tegen, oh, ik zeg tegen mijn broer en zus. Nou, dat is toch wel heel apart, hè? Iemand die niet zo ver weg woont, nooit eerder gezien, en dat, in één keer zie je hetzelfde. Hè? Nou, ze zal misschien heel wat anders bezig zijn in de schriften, dus, die zal niet onderwezen zijn als wij, maar daar gaat het me niet over. Je zag, hier zat leven. Hè? En dat is zo mooi, als je iemand ziet die het leven van de Heer Jezus kent, hè? Nou, dus, goed, de jaloersheid. Hè? En kom ik hier een paar verschillende versen tegen. Ik ga er zo even door om te laten zien die jaloersheid en tegelijkertijd dat we niet gerechtvaardigd zijn uit de werken. En hier verder vertelt hij dat ook. Nou. In vers 14, je ziet in hij bestraft de Petrus daar in vers 11 en 12 en zo al. En dan ging hij daarmee verder. En dan kom ik tot vers 16, daar wil ik even met u lezen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zou gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevorderd worden, is dan Christus een dienaar de zonde? Dat ze werden. En nu moet ik kijken wat er hier nu gebeurt. Wat hij hier zegt, dit kleine, dit vers hier, vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, dus hij is gestopt met de wet, dat zelf wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Ja, dat is niet zo moeilijk, hè. Je moet het even heel langzaam lezen. Maar het is wel duidelijk, hè. Dus, ja. Eigenlijk heel apart dat die mensen, want je gaat er toch over zitten denken, die mensen die zijn zo'n 1500 jaar onder de wet geweest. En hoe zit dat dan? Heeft die wet, want dat is iets dat ze toch van weggedraaid zijn. Ze hebben natuurlijk de wet nooit gehouden, om daarmee te beginnen. Dat zien we al in Exodus 19. Dan zaten de wet nog ineens gehad en toen was het al van weggegaan. Maar dat ze heel die tijd gezien hadden, die wet, die ze niet konden houden. Je hoeft maar kleine stukjes van die wet te lezen. En ik zat erin te lezen en zei, jongens, nog toe toch. Dat is wat, hè. Als je toch, ja, je hebt ze vaak genoeg gelezen natuurlijk, maar tegelijkertijd als je denkt, oh, dit en dit en dit en dit en dit. En dan staat, vervloekt ben je als dit het, vervloekt ben je dat het, vervloekt ben je dat het. En dan gaat ze maar, een hele lijst is dat, hè. Zeg je, nou, hoe is het mogelijk? Maar dan moet je wel zien dat daar werd voor geofferd en dat de Heer Jezus het grote offer heeft dat allemaal op zich genomen in één keer. Dat is toch wat, hè? En wat er nu gebeurt dat zo ernstig is in het boek van Galaten, of met de Galaten, of degene die hiermee bezig zijn, wat nu zo ernstig is, is dit, dat de Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Dus als we wel behouden moeten worden door de Heer Jezus, maar we moeten eigenlijk zelf verder met de wet, dan nemen we weg hetgeen dat Christus gedaan heeft. Want als het volbracht is, is het geheel volbracht, of het is niet volbracht. Het kan niet half volbracht zijn. Ik denk dat dat geen eens goed Nederlands zou zijn, of goed Engels, of wat ook maar, hè. Half volbracht, dat kan toch niet? Dat lijkt mij een onmogelijke, ik ben geen letterkundige, maar dat lijkt me toch taalkundig een onmogelijkheid. Half volbracht. En dat zegt die mens dus voortdurend. Ja? Dus wat hij eigenlijk doet, is die zegt, dat werk van de Heer Jezus Christus is helemaal niet volbracht. En dat is niet genoeg. En het is één van twee. Het is helemaal genoeg. Of het is helemaal niet genoeg. Er zit geen tussenin. Er zit helemaal geen tussenin. We hebben geen tussenin. Ja, ik weet, er zijn mensen die graag een tussenin hebben. Ik zou wel zeggen een tussendoortje, maar een tussenin. Die hebben we dus niet. Dus nu moet je wel even eraan denken. Oké, nu gaan we even terug, want we blijven hier even bij. In die vrijheid waarmee de Christus ons vrijgemaakt heeft. Hè? Dus, oké. Nu moeten we hier gaan besluiten voor onszelf. Is wat Christus gedaan heeft genoeg? Of is het niet genoeg? Is het werkelijk volbracht? Of is het niet volbracht?
Ja, hij zegt, ja, dat weten we toch allemaal lang?
Ja. Ja. Dan is mijn vraag natuurlijk direct. Leven we dan in de vrijheid waarmee de Christus ons vrijgemaakt heeft? Heeft Christus werkelijk alles overal voor gezorgd? Is het werkelijk volbracht of werkelijk niet volbracht? Er is geen half werk hier. Behoudenis, moet goed luisteren, behoudenis heeft niet alleen maar te maken met mijn behoudenis tot op de dag dat ik behouden ben. Als het alleen maar zo ver ging, dan zag het er slecht voor me uit. Want ik kon nog geen uur mezelf behouden houden. Nog geen minuut. Was het dan een uur, was het dan een dag, was het dan een maand of een jaar of de rest van mijn leven. En wat zou dan een of ander arm kind doen? Een oude man die gered werd, ik heb als een oude man van 80 jaar tot de Heer mogen leiden. Nou ja, die had niet zoveel leven ermee na. Maar wat zou dan een kind van 8 jaar doen om het zomaar even te pakken? Die zou dan de rest van zijn leven moeten zien dat hij behouden bleef. Je ziet hoe, ja, ik ga hier een moeilijk woord gebruiken, maar je ziet hoe idioot deze instelling is en tegelijkertijd is het een van de instellingen, is het een van de dingen, is het een van de godsdienstigheden die we het meeste zien. In ieder geval in wat we noemen in het christendom. Dan zeg ik, het kruis is niet begrepen. Het kruis is helemaal niet begrepen. Het is duidelijk genoeg. Er is nergens waar je niet over het kruis kunt horen. Maar het is niet gepakt. Het is niet opgepakt. Het is niet het leven in de vrijheid waarin mee we zijn vrijgemaakt. En nu is Paulus een schrijver erin gelaten, is er juist voor dat we in die vrijheid mogen leven. Ja. Als je neemt dat, we zijn nog in hoofdstuk 2, neemt dat 20ste vers maar. Of nee, we kunnen vers 19 nog meelezen, want ik ben door de wet gestorven. Omdat ik goden leven zou. Dus hier ook weer zoiets. Hey, tot de wet gestorven, leven tot God. Dus als je tot de wet gestorven bent, dan heeft die wet geen effect meer in je leven. Die heeft geen recht meer op je leven. Die kan niks meer met je leven doen. Dan ben je toch gestorven. En dan gaat hij verder. Ik ben met Christus gekruisigd. Ja, als je gekruisigd bent. Dat is een overgave. Want je kunt jezelf niet kruisigen. Dan moet je dat niet proberen. Want dat werkt niet. Veronderstel dat je dat werkelijk zou doen. Eén nagel in de voeten zou kunnen. Eén nagel in de hand misschien ook nog. Maar je krijgt nooit die andere hand erin genageld, hè. Dat kun je zelf niet. Hoe je dat ook draait, keert of omwendt, dat is gewoon niet iets dat mogelijk is. Nee, ik ben met Christus gekruisigd. En Colossense vertelt dat ook, dat wij zijn, onze zonden zijn aan het kruis genageld, hè. En de Heer Jezus die heeft vrede gebracht door het bloed van het kruis. We gaan natuurlijk nog veel verder. Want we zeggen, ja, wanneer heeft God je eigenlijk geroepen? Dat is voor de grondlegging der wereld. Dus dan gaan we nog een beetje verder terug. Maar het is allemaal met de nadruk om in de vrijheid te leven waarmee de Christus ons vrijgemaakt heeft. Dus kijk maar, en ik leef toch niet meer ik. Nou, als ik niet meer leef, dan ben ik vrij. Het is die ik die me gevangen houdt. Gevangen houdt. Het is die ik die me gevangen houdt. Nee? Houd daar rekening mee. En als ik me niet meer gevangen houd, dan ben ik de dienstknecht van de Heer Jezus. Zee? En dan leef ik met hem. Hij leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Ja? die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Hij heeft zichzelf voor mij overgegeven, zodat ik mezelf aan hem mag overgeven. En dat is gewoon de bedoeling, hè. En dan zie je hoe mooi die dat beëindigt hier. Ik doe de genade van God niet teniet. Want in die rechtvaardigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Nou, is Christus te vergeefs gestorven? Nee. Nee. Hebreeën maakt dit natuurlijk, dit hele verhaal ook weer duidelijk. Als je denkt, die vertelt erover. Ja, dat was, ik zou wel zeggen, dat was het oude nieuws. Huh? Maar nu hebben we nieuw nieuws. En we leven in het nieuwe nieuws, niet in het oude nieuws. Of, wat doe je, als je het nieuws wil weten? Zeg je dan wel eens, ja, dat weet ik al, dat is oud nieuws. Dan ben je dus eigenlijk niet meer in geïnteresseerd, daar ben je niet meer bij betrokken. We zijn betrokken bij het nieuwe nieuws. En dan wel bij het nieuwste nieuws. Het nieuwe nieuws is, de Heer Jezus is gekomen en die heeft het volbracht. Het nieuwste nieuws is dat de Heer Jezus komt. Hij komt eraan. Hij komt spoedig. Eén ding geloof ik zeker, dat het niet lang meer duurt. Hè? Ik denk nog steeds dat ik met dat man meega. Zo. Maar goed, de Heer die weet dat al. En dan komt hij dus bij, dat, bij die prediking van die gelaten, die toch zo uitzinnig, zo betoverd bezig zijn. Hè? En dan is dus de vraag, wie heeft dat nu kunnen waarmaken om je zo te betoveren? Ik denk dat er verschillende dingen zijn die meewerken daarin. Eerstelijks, we staan niet graag alleen. We staan niet graag alleen. En laat ik je nou toch vertellen, dat hoe dan ook, je zult altijd een keer alleen komen te staan. Je zult altijd, dus het beste is, ga maar in dat cirkeltje zitten, en zeg, Heere, hier ben ik. Altijd. Zodat de Heere, die wil gewoon bij je komen, wanneer je helemaal alleen staat. En dan, dat er verder geen help is, alle help van de mens, die is dan helemaal weg. Er is geen hulp meer op die mens. Zie, we zijn allemaal mensen die een beetje nadenken. Hè? We denken, oh ja, hier kan ik wat van verwachten, daar kan ik nog wat van verwachten. Maar dan wordt alles om je heen weggetrokken. Weggesneden. En dan sta je helemaal alleen. En dan is het alleen jij met God. Alleen met God. En hoe is het als je alleen bent met God? Daar gaat het om. Want dat is het leven. Tuurlijk is het gezellig om zo met z'n allen samen te zijn. En ook als je samen over de Heer Jezus kan praten, is het met 2, met 3, met 10, met 100, maakt niet uit. Maar dat is fijn. En er is ook niets op tegen. Maar dat is niet de realiteit van het leven. De realiteit is, God, ik ga het even zo zeggen, God en ik. God en ik. Je zag dat zelfs in iemand in het Oude Testament, zag je dat heel duidelijk. Hè? Als je op die berg kwam, dan zag je dat. Hè? Er was wel een meerderheid. Elia en God. Als je op die berg Karmel kwam, dan was het Elia en God. Dat volk was niet bij hem. Dan die priesters waren niet bij hem, die waren tegen hem. Het volk wist niet wat ze wilden. En ik denk ook dat we een heel volk om ons heen hebben, dat niet weet wat ze willen. Ze weten ook niet wat ze zoeken. Er zijn er, denk ik ook, velen die lopen als schapen die geen herder hebben. Ze weten niet wat ze zoeken en waar ze het moeten zoeken. Ik denk dat er heel veel zijn. En dan worden ze teruggehouden door degene die daar nog zo'n beetje bij staan en omheen staan. Want, wat heeft een invloed op ons? Wij zijn schaapjes dan. Maar een schaapje is wel een kuddedier. Wel een kuddedier. En die wil dus best bij een kudde horen. Best bij een kudde horen. Ja. En dan bij de kudde van de Heer Jezus hoort, dat is goed. Maar er zijn een hoop andere kuddes. Ja. En iedereen die wil graag bij anderen horen. En er is niemand die zegt, ik heb niemand nodig. Nee, zo zijn we niet ingesteld. We willen graag ergens bij horen. Heel normaal. Maar we willen dan ook nog graag horen bij degene waar we bij gewend zijn. Zie, dit gaat hier allemaal rondom, hè. Want die Judaizers die komen eraan en die zeggen, hé, moet eens luisteren, ga nu met mij mee. Huh? Daar komt het op aan. Dus iedere keer komt er iets en ga nu met mij mee. Ik vond het heel fijn om zondag om met een van de jonge mannen te spreken. En die zegt, ja, het gaat er mij om, wat wil God? Ik vond dat heel mooi. Wat wil God? Werkelijk een goed, diepgaand gesprek. En over genade. Ik zeg, ja, jongen. Ik zeg, mensen die weten niet wat genade betekent. Ze willen dat begrijpen. Maar je kunt het niet begrijpen. Want wij kunnen genade niet begrijpen. Maar we kunnen het wel aannemen. Maar het gaat er dus over, wat wil God? En God geeft het heel duidelijk aan hier, hè? Wat hij wil. Nou, we gaan er nog wat van lezen. Als je dat tweede vers hier ziet. Het tweede vers hier in Galaten 3. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen? Ik zou eigenlijk, er staat geen punt of komma, maar ik zou daar toch even willen stoppen. Heb gij de geest ontvangen? Weet je dat je de geest ontvangen hebt? Huh? Dat is een van de indringende vragen. En dan denk ik dat het goed is. Ja, hebt u die ontvangen? Weet u dat u hem ontvangen hebt? Zijn er herinneringen aan? Dan denk ik dat het ook goed is om dat eens na te gaan. En dan gaat hij verder, ontvangen uit de werken der wet. Heeft die geest dus, is die bij u gekomen door de werken van de wet? Nee, het is nog altijd zo duidelijk dat die wet, eigenlijk de wet op zichzelf, heeft geen macht. Kan niets veranderen. Die kan niets doen. Die wet die zegt in principe dit, dat, begint. Maar ze kan niet zeggen, oh, dat zei hij, want dan zou ik die toch eventjes vasthouden. Nee, die kan dat niet. Die heeft die macht niet. He? Dus je ziet, een wet kan er wel zijn, maar wat doet die wet voor je? Ja, eigenlijk niets. Die kan je alleen iets laten zien en dan houdt het mee op. Ja. En dan staat er hier, heb je dus de geest ontvangen uit de werkende wet. Zou dat eventueel mogelijk zijn? Nee, dat is een onmogelijkheid. Je kan dus de geest niet ontvangen door de werkende wet. Dat is een absolute onmogelijkheid. Of uit de prediking van het geloof. Ik vind het ook wel mooi dat er staat uit de prediking van het geloof. Ja. Dus het woord van het geloof. Ja. Nou, ik denk dat dat antwoord daar alweer duidelijk is. Hè? Tegelijkertijd heeft dat wel te maken met de vrijheid in Christus. Want waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Ja, je wordt toch een beetje aan herinnerd. De Pinkster gaat, hè, en dan zeg je, ja, de Heilige Geest is gekomen en ja. En wat betekent de persoon van de Heilige Geest voor jou? Doet die je leven geeft, die je vrijheid laat, die je zien zoals je mag wandelen. Want, daar spreekt hij dan even later over in het vijfde hoofdstuk. Hè? Als je met de Geest wandelt. Ja, dat moet toch de grote vreugde van het leven zijn. Ja, als je denkt in hoofdstuk 15 vers 13, dan heeft hij het over de blijdschap van de Geest. Ja. Het is toch een geweldige blijdschap in de persoon van de Heilige Geest. Jammer dat het allemaal zo apart gezien wordt. Maar als je een persoon hebt die je zoveel blijdschap geeft. Ja, ik kan niet zo doen. Vandaag gaat me dat gewoon om blijdschap. Wie zijn werk is dat? Ja, dat is niet mijn werk. Nee, dat is het werk van de Heilige Geest. Mooi is dat, hè? Ja, dat... Zijt gij zo uitzinnig, dan doet hij hier vragen, hij stelt allemaal vragen hier, zie je, een stuk of wat vragen achter elkaar. En zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees, wat hij nu eigenlijk zegt, de wet die heeft met het vlees te maken. Ja? De wet heeft met het vlees te maken. Oh. Ja, dan komen we toch alweer iets moeilijks tegen. Hè? De wet en het vlees. En je bent begonnen in de geest. En nu ga je verder in het vlees. Dat is eigenlijk een rare overgang. Hè? Want het was zo'n mooie overgang om van het vlees naar de geest over te gaan. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Hè? Dat je van het vlees naar de geest overgegaan bent. En nu zeg je, je hoort dan ook wel een getuigenis, nou, dat is zo geweldig. Maar hoe komt het dan dat je terug gaat naar dat vlees? Want als je terug gaat naar de wet, of naar je eigen werken, of naar het zelfbehouden houden, of naar ik doe wat ik wil, dat is allemaal werken van het vlees. Hoe ga je dan van de werking van de geest over naar de werking van het vlees, dan ben je weer in de diepte van de slavernij. Want er is geen ergere slavendrijver dan jezelf. Die kan je goed bezighouden. Jongens nog, toch dat is een... Je kan ook nooit met die vent te maken had. Maar het is er wel een, hè? Zie je? Nou zei je toch vanuit die geest, zijn terug gaan naar de werking van het vlees. Dat is toch niet normaal, hoor. Dat is toch niet normaal. Ja? Je wordt dus in de vrijheid van de geest gezet en gaat terug naar de werkingen van de wet. En kun je herinneren in de laatste tijd, dat iemand zegt, ja, maar dan moet wel dit, en dan moet wel dat, en dan moet wel vind. Ja? Ja, wat zeg je daar tegen? Wat zeg je daar tegen? Nou, we wilden de volgende keer maar zeggen, nou, waar staat dat? Net zoals ze tegen me zeggen, ik heb een profetie, dan zeg ik altijd, waar staat die? Waar staat die? Ja, ik ben al geïnteresseerd waar staat, hè? Als er niet is dat, als hier niet is dat, ja, dan betekent het natuurlijk niks, hè. Dan zeg ik, ja, dan gaan we een dutje verder. Ik wil altijd nog denken aan die keer, als iemand, die had ook wat moeite. En die zegt, die zei tegen de oudste, nee, zei tegen mij, ze zegt, ik denk, ik ben 45 jaar hier naar de kerk. En, maar ik kon ze niet vertellen wat er verkeerd was. De baan was niet meer nodig, want die kende ze al helemaal van kaft tot kaft. En toen liep ze weg. En die oudste zegt, 45 jaar eigenwijs. Dat is wat, hè? Nog steeds dat feit. Waarom? Ja, die wil graag een profetie vertellen van dit of van dat of van geen. Ja, ik weet niet waar ze er zo halen vandaan moet halen. Maar goed, daar heb ik niks gezien, daar gaan we niet over praten. We gaan verder. Het is een wonder in het leven, hè? Ik zou zeggen dat het is gewoon, je vindt het moeilijk om dat te zeggen soms, maar het is gewoon onzin. Ik vind het zo mooi hier dat Paulus zegt, dat we gaven ze geen minuut de tijd voor die onzin. En soms zit ik wel eens en denk, zouden ze dat nou echt geloven? Huh? Zouden ze dat nou echt geloven als ze nou mee bezig zijn? Ja, ik geloof er niks van. Goed, dus we kijken, vraagt hij nog een keer. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Hinnin, maar ook vergeef. Ik denk dat de meeste mensen die, de Bijbel zegt, de mensen die God zalig willen leven, die hebben vervolging. Verdrukking. Op een of andere manier komt er iets. Hè? Nou heb je dat geleden. En heb je dat voor niks geleden. Of heeft je dat tot bevrijding gebracht. En heb je dat andere achter je gelaten. Want dan gaat het gewoon. Als je niet achter je laat, dan zit je nog mee. Nou, hier gaat hij dan weer verder. Die u dan de geest verleent. En krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking van het geloof? Ik denk toch, ik vraag me af, de mensen, vooral de mensen die bezig zijn met de werken der wet, hoe ze dat doen. Als je nou door het Oude Testament heen leest, dan zie je toch dat er geen volbracht werk daar is. Dan kun je nergens enig volbracht werk in vinden. Je kunt wel vinden dat ze wijzen naar het volbracht werk. Maar als ergens naar gewezen wordt, dan betekent het dat dit op dit moment nog niet zo is. Als je verder wijzen, hè, veronderstel, je staat hier zo op de hoek en je zegt, nou welke kant moet ik niet, ik moet daar en daar zijn. Oh, dan moet je daar naartoe. Dus dat betekent, dat weet je nog niet. He? Dus heel die weg in het Oude Testament kon gezien worden als, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. He? Nou, die kwamen er dus nog. Maar nu zijn we er geweest. En we hebben al gekregen. En daarin mogen we leven. En alleen daarin leven. Een vrijheid, hè? Mag ik een vraag doen? Was je last van de zonde groot? En ben je hem nu werkelijk kwijt? Is die groot? Was die groot? Ja? Was die groot? Ja? En ben je nu werkelijk kwijt? Amen. Leef daaruit. Leef daaruit. Het is zo'n zegen. Hier is Paulus mee bezig. Het is een van de scherpste boekjes in de Bijbel. Een van de scherpste brieven, wil ik zeggen. In de Bijbel. Zeker in het Nieuwe Testament. En het gaat erom. Hij gaat er helemaal naartoe. Om te zien hoe we kunnen leven. We gaan nog even naar hoofdstuk 5. Ik weet dat wat er staat is bekend. Dat kent u. Maar de belevenis ervan, die moet door dat woord bij de geest in ons hart geopenbaard worden. Die moet daar zijn weg vinden. Die moet daar ons die leiding geven. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets, ook niet de vrijheid in Christus. Zie? Dus alles wordt gegeven. We kunnen alles ontvangen. En ieder moment moet je alles overgeven aan de Heer. Laat het er net eventjes over geërgerd worden. Wonderstel dat je erger zou. Ik kan nu denken aan iets waar ik me eigenlijk ook een beetje aan erg. Niet hier. Maar dat moet ik werkelijk bij de Heer neerleggen. Zeggen, Heer, ik ga doen wat u wilt. Maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat ik me daaraan kan ergeren. Dus dat is niet iets waar ik mezelf in kan stoppen. Ik probeer niet om te zeggen, en nu zal ik met al mijn macht me niet meer ergeren. Nee, dat werkt niet.
dat kun je beslist niet waarmaken, want de meer dat je dat probeert, de erger dat het wordt. Het wordt geen eens beter nu, want het wordt er erger van. En ik kan alleen maar in overgave zeggen, heren, hier is het. Ik kan er niks mee, maar u kunt er wel wat mee. Het is in uw handen. Ik wil graag doen wat u wil. Ik wil u behagen. Dat is het enige wat ik graag wil. U behagen. Maar, als het aan mij ligt, zal ik mijn eigen gruwelijk ergeren. Zie je? En die ergernis, die bouwt alleen maar op. Die wordt alleen maar erger, hè? Ergernis wordt alleen maar erger. Dat is niet zo moeilijk. En die kun je niet stoppen. Want als je dat probeert te stoppen, dan ben je bezig met werken. Dan ben je eigen een wet aan het opleggen. En ik heb jou verteld dat je bent je eigen grootste slaaf. Je bent de grootste slavendrijver voor jezelf. Huh? Nou, dus als je iets hebt, misschien word je wel eens boos. Je was boos? Dan kom je weer zo, dan komt hij ineens. Ja. Mijn vraag is, kun je dat stoppen? Veronderstel dat je vandaag zei, ik word nooit meer boos. Zou je dat redden? Je hoeft hier geen eerlijke belijdenissen te geven, dat vroeg ik niet op. Maar het is misschien wel goed dat je het gewoon even realiseert. Ja? Is er veel verschil tussen boos worden en jij ergens aan ergeren? Ik denk dat dat een broertje en een zusje is. Die gaan samen. Je ergert je en dan word je boos op. Zo. En de ene die uit dat en de andere die uit het anders. De ene komt er spontaan of te spontaan eruit. Hè? Misschien kan er wel iets door de lucht vliegen zelfs. Hè? Dat ligt eraan wat je in je handen hebt. Maar de andere, die gaat gewoon weg en die zegt, klopt hem gewoon weg. Dat kan ook. Maar dat betekent ook niet dat je opgelost hebt. Dus je hebt allemaal iets. Maar de bedoeling is dat we dit, terwijl we daar zijn, overgeven. Dat is de vrijheid die we hebben. Maar anders zijn we het gewoon aan het verwerken of aan het wegwerken. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we het overgeven. Want totdat we het overgeven, hebben we het niet erkend of herkend. Nee? Dus het gaat toch. Dit zijn gewoon heel praktische dingen. Om te zeggen, hey, dit geef ik over. Nee? Het is de bedoeling dat we hier heel praktisch mee omgaan. Want anders dan gaan we het toch zelf inpakken. Nou, daar gaat het dus om. Wanneer we. Er komen nog heel wat voorbeelden aan te pas hier. Maar. Hier, we hebben naar vers hoofdstuk 5 gekeken. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Heel interessant, in Romeinen 5, het eerste hoofdstuk, het eerste vers en het tweede vers, staat dat we hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, hè, die ons gerechtvaardigd heeft door het geloof, en we staan in genade. En hier staan we in vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. We hebben vrede gekregen door het bloed van het kruis. Dus hebben we vrede, hebben we vrijheid, hebben we die blijheid, hebben we die vrijgemaaktheid hier. Als een zoon je vrijmaakt, ben je waarlijk vrij. Zit je in die vrijheid. Nou, daar gaat het dus om. Ervaren we die vrijheid, beleven we die vrijheid. Het is dus een heel praktisch werk om ermee om te gaan. En ook dat moet ieder moment de Heilige Geest leiden. Daar zijn we dus helemaal van afhankelijk. We kunnen dat beslist niet zelf doen. In ieder geval, ik weet heel duidelijk dat ik het niet kan. Als ik zeg, ik zou het niet meer ergeren, dan weet ik dat er van alles op mijn pad komt. Ja? Als ik zeg, ik zou niet meer boos worden, dan komt er ineens iets dat zo uit waar het vandaan komt, dat weet ik niet meer. Ja? En het minste of geringste kan het. Dat is het wonderlijke van die dingen. Het zijn geen grote dingen vaak. Nee, het zijn als er grote dingen aankomen, zeg ik, oh, die geven we over aan de Heer, hè. Weet je wat veel ziel kan doen? Een klein speldeprikje. Oké, we hebben hier verpleegsters. Hoeveel mensen hebben graag een injectie? Het is nog maar een speldje. Hè? Ik weet niet hoeveel mensen. Ik heb destijds nog alles bloed gegeven, maar er was best heel wat. Die naald, hè? Nou, dat is maar een prikje, hè? Het gaat maar over een heel klein deeltje van je hele lichaam. Een speldeprik is toch maar een heel klein deel van je hele lichaam. Dus heel klein in wezen, hè? Maar, is er iemand hier die zegt, dat heb ik graag? Nee. Ja, je hebt allemaal excuses, dat begrijp ik. Maar het is inderdaad fijn als je een verpleegster hebt die wel weet hoe ze een injectie moet geven. Maar, oké. Dus we zien waar het om gaat, hè. En wordt niet wederom met het juk van slavernij bevangen. Nou, we zijn hier nog niet mee klaar. We gaan hier gewoon nog even mee verder. En het lijkt er misschien dat er hier wat herhaling in zit. En dat zit er ook in. Want we zijn beslist nog niet klaar. Maar het gaat hier om. En dat lezen we ook in dit hoofdstuk. En dan zeg ik in vers 16. Kijken we even naar. Voordat we hiermee sluiten. En ik zeg. Wandelt door de geest. En volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Dat we even dit oppakken, dat die begeerlijkheden van het vlees, die staan lijnrecht tegenover de werkingen van de geest. Van het wandelen met de geest. Dus het is niet, ja, dat vlees is niet zo goed. Nee, alles van het vlees staat lijnrecht tegenover. Het wandelen in de geest. Dat is het belangrijke. Dat we wandelen. Wandelen. Gewoon wandelen met de Heer. Dat is het eerste, het belangrijkste in ons leven. Iedere dag opnieuw. Wandelen. Wat gaan we vandaag doen? Wandelen. Oh, hoe gaan we wandelen? Ik ga wandelen met de Heer Jezus. Oh, waar gaan we naartoe wandelen? Highlight. Ik zou het niet weten. Wie weet waar we terecht komen. Huh? Maar hij leidt, daar vertrouw ik op. Vertrouw je op hem. Kun je hem vertrouwen? Geloven, vertrouwen, overgave. Wat denk je van God? Wat vind je dus van God? Is het zoals de psalmist zegt? Uw goedheid. Hoe groot is uw goedheid. Die is oneindig groot. Als je dat ziet in je leven. De goedheid van God. Die is zo oneindig groot. He? We hebben dat vaak aangehaald. Dat het nam God maar 6 dagen. Om de hemel en de aarde. En alles erin te scheppen. Te maken. Te formeren. En na 71 jaar is je nog met me bezig. En je zegt. Hij is er nog niet precies. Moet er nog een beetje verder. Mijn inzicht zou zijn, hij is er helemaal nog niet. Maar God die zegt, gij zijt volmaakt in Christus. Hemelse Vader, gij hebt ons de rijkdom gegeven van onze Heer Jezus Christus. Het is ver boven ons bidden en denken. Maar we willen het graag aannemen. Dat we u mogen behagen. Onze geliefde hemelse Vader door de Heer Jezus. In de kracht van de Heilige Geest. Geleid door uw woord. We danken u zo, Heren, dat we dit zo mogen zien. Dat we werkelijk ook alles bij u neer mogen leggen. Want u bent de enige die er iets mee kan doen. Vader, zo dragen we ook in iedereen liefde aan u op. Dat het praktische leven van het wandelen in de geest en met de geest. Dat iedere dag opnieuw door u geleid mag worden. Zodat ieder leven vervuld mag zijn met al de volheid Gods.
We zeggen u dank, Heer, voor zoveel genade, goede tierenheid, goedheid, liefde en trouw, zorgzaamheid en barmhartigheid. Het is ver boven ons binnen en denken. Maar we zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.
Amen.